We openen vanmorgen nu het evangelie van Jezus Christus naar de beschrijving van Lucas en lezen met elkaar vanuit hoofdstuk 11, de verse 1 tot en met 13. Lucas 11, vers 1 tot en met 13. En het gebeurde toen hij, en hij is dat met een hoofdletter en dat weten de jongens en meisjes ook hier en thuis, denk ik, en anders weet je het nu, als het met een hoofdletter staat, is het of de Heere God de Vader, of de Heilige Geest, of de Heere Jezus. Hier betekent het de Heilige, de Heere Jezus. En het gebeurde toen hij, de Heere Jezus, ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zei tegen hen, wanneer u bidt, zeg dan, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden. Want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en zegt tegen hem, vriend, leen mij 3 broden. Want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val me niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. De Heer Jezus bedoelt dus, omdat die man zo aandringt. Zelfs als het niet je vriend is, dan laat je iemand daar toch niet staan. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal er open gedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om een brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? En een schorpioen, dat is een heel gevaarlijk diertje. Doet heel veel pijn als die je bijt. Nou, als een kind vraagt om een ei, dan geeft de vader toch niet zo'n beest. Als u die slecht bent, uw kinderen goede gaven dus weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest aan hen geven die tot hem bidden? Tot zover. Vanmorgen staan we stil bij woorden van Jezus, ons wel bekend als het Onze Vader. We lezen met elkaar de verse 2 tot en met 4 als de woorden voor onze tekst. Lucas 11, vers 2 tot en met 4. Hij zei tegen hen, wanneer u bidt, zeg dan Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden. Want ook wij vergeven aan een ieder die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Geliefde doopouders Joost en Barbara, gemeente, familie, wie u dan ook bent, met ons verbonden, wellicht ook thuis. Je zou zomaar verschillende preken kunnen houden over het Onze Vader. Ieder stukje uit het gebed zou je ook nog wel weer heel wat keren kunnen bepreken. En toch hoeft het vanmorgen niet een hele lange dienst te worden. Als we beseffen dat we ook het Onze Vader mogen bekijken vanuit de kern van wat Jezus bedoelt. Het is één gebed. Het risico is aanwezig dat als we het helemaal uit elkaar trekken, dat we vergeten dat het gebed was als antwoord op die ene vraag. Hoe moeten we bidden? En zo hoop ik ook de kern van dit gebed te mogen verwoorden voor jullie en voor ons allemaal. En dat doe ik onder het thema het Onze Vader als gids om te leven. Het Onze Vader als gids om te leven. In het bijzonder ook bij de opvoeding van onze kinderen. Ik zie hem nog staan, geliefde gemeente. Heel erg gespannen. Ik zag hem slikken en zuchten. Wat was er aan de hand? Het was op een gemeenteavond enige tijd geleden elders in het land, waar ik aanwezig was om een woord te spreken over een bepaald onderwerp. En wat niet was gecommuniceerd met hem, deze nog heel jonge ouderling, was dat hij de avond zou besluiten met gebed. Dat werd hem zo even meegedeeld, een paar seconden voordat hij naar voren moest lopen en het dan ook echt moest gaan doen. Ik zag hem slikken, ik hoorde hem zuchten. Hij stond daar gespannen. En je zag hem denken en doen. En ik hoorde: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, tot en met Amen. En toen achter mij hoorde ik de feedback, het commentaar van mensen. Ach ja, hij is nog jong. Als je dan niet weet wat je bidden moet, kun je altijd nog het Onze Vader bidden. Dat is toch wel even de omgekeerde werkelijkheid. Wij, met onze prachtig gekozen volzinnen soms, dominees, moeten voor wat betreft het bidden in het openbaar altijd persoonlijk eerst maar beginnen met het gebed om bekering, dat je niet bidt omdat je weet te staan of zitten een paar mensen te luisteren hoe je het verwoordt, maar dat je je richt op wat God hoort in je gebed. Zouden al onze zo uitgebreide, bijzondere gebeden het op kunnen nemen tegen dit gebed van Jezus? Sterker nog, deze ouderling deed het goed. Wie denkt, het Onze Vader is er voor mensen die in de kinderschoenen staan, die nog niet zo goed kunnen bidden, die nog niet zo goed weten wat geloven is, die heeft het mis. Juist als wij beseffen waar het om gaat in het leven met God, gaat het Onze Vader heel erg wegen. Opvallend hoe de aanleiding wordt beschreven door Lucas, dat Jezus over het Onze Vader begint. Heel kort. Het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was. Nou, dat is geen incident in het leven van Jezus. Zo in het Lucas-evangelie zou ik zo 6 plaatsen kunnen aanwijzen waar nadrukkelijk wordt beschreven dat hij vaak alleen, maar soms ook zichtbaar voor anderen gebeden heeft. Hij kon niet zonder de omgang met zijn Vader in de hemel. En zijn discipelen, die zijn erbij op dit moment. Toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield. Ze zijn er zo dichtbij, dat ze hem amen horen zeggen. En dan zeggen ze, Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Waarschijnlijk zijn ze hier, ergens in de omgeving van Perea, waar Johannes ook veel gepreekt heeft, en leggen ze het verband tussen het gebed van Jezus en Johannes de Doper. Het was bekend dat Johannes zijn discipelen, zijn volgelingen, een gebed had geleerd. Gebeurde vaker in die tijd. Dat rabbi, X of Y, in dit geval Johannes, een gebed aanleerde voor de school die hij vertegenwoordigde. En de discipelen die dat weten, denken, daar hebben wij ook behoefte aan. Hun vraag, leer ons bidden, is niet zo van, ja, we weten eigenlijk niet hoe we bidden moeten, maar leer ons zo te bidden dat wij in dit leven ook echt u kunnen dienen als onze rabbi. en bovenal God kunnen dienen? En dan komt het antwoord. Hij zegt tegen hen, wanneer u bidt, zeg dan onze Vader. Ja, in zekere zin is het een voorspelbare preek. Omdat elke keer als ik een nieuw stukje van de tekst aankondig, je wel weet, ja, zo gaat het en zo gaat het. Wanneer heb je voor het laatst het zo gebeden, zoals Jezus het heeft bedoeld? Dat wij Vader mogen zeggen tegen God, als wij in het geloof voor hem leven. Wat een troost is dat. Dat God zich bekend maakt als Vader. Hoe moeilijk het ook is, dat zeg ik er om pastorale redenen vanmorgen wel even bij voor hen, die dan meteen denken aan hem. Die man die je dan verwekt heeft, maar dat is ook het enige wat hij heeft gedaan voor je. Helaas zijn er ook kinderen die zo op hun aardse vader neerkijken. En terecht, omdat hij zijn taak niet heeft uitgevoerd. Omdat hij zijn liefde niet heeft geuit. Omdat hij hun vertrouwen of nog meer heeft misbruikt. Maar wat een troost dan dat Jezus zegt, het is mijn vader. Als hij zegt onze vader, dan doelt hij niet alleen op twee mensen die zeggen, terwijl ze omhoog wijzen, dat is onze vader, maar ook dat je beseft, het is ook de vader van de Heer Jezus. Jezus zegt ook ons. Het is ook zijn vader. Om je kind zo op te voeden. Dat je ervaren mag, Heere, u laat alle dingen meewerken ten goede zoals een goede vader dat doet. Ook als je, hoe groot je ook bent, je een heel klein jongetje voelt op momenten dat je denkt, ik kan niks, machteloos. Gisteravond, toen werden we opgeschrikt hier aan de IJsselmonsterlaan door de ene naar de andere sirene. En hier bij het kruispunt op de Abraham en dan nog wat weg. Was een heel ernstig ongeluk gebeurd. En dan schiet het door je heen. Hè. Even de voorwaarden, die twee jongens er nog op hun fietsje ook die kant op gaan. Niet te ver naar de grote weg, maar je kunt ze ook niet binnenhouden. En dan pak je ze nog eens een keer stevig vast op zo'n moment. En dan ervaar je, oh God, u. Wat vergeten we vaak dat u voor ze zorgt. Als ze thuiskomen met een blije glimlach, dan is het heel gewoon. Maar het is niet gewoon. En om zo dan ook te leren dat Jezus in zijn gebed je een gids geeft om te leven. In het doopgesprek dat we hadden gaf ik al een kleine hint van dat jullie mede door wat jullie met mij deelden ook hielpen om een tekst te hebben voor de doopdienst. Je kunt soms verkeerd bidden. Heere God, wilt u mijn leven leiden, alsof hij dat niet doet? Of, Heere, wilt u het zo doen dat het goed met ons gaat, maar je vergeet dat het alleen goed met je gaat zoals God bedoelt? Ik las in een van de boeken van Oswald Chambers, een predikant in het Engelse leger in de Eerste Wereldoorlog, een paar mooie dingen over het gebed. Zelf werd hij maar 43 jaar oud. Hij gaf zijn leven in die oorlog. Hij heeft veel lessen gegeven aan de soldaten daar door allerlei bijbelstudies. En in een van die bijbelstudies over het gebed zegt hij, bidden is niet een manier om iets van God te krijgen. Bidden is niet een manier om iets van God te krijgen. Gebed is vooral bedoeld om God te leren kennen. Onze Vader, wat u doet, is goed. Niet altijd te begrijpen. Soms ook onverwachts, maar het is wel goed. Het tweede wat hij zegt, en dat is ook meteen het laatste wat ik van hem citeer, maar toch, veel eerder dan dat gebed dingen verandert, veel eerder dan dat het gebed dingen verandert, verandert het gebed mij. En dan pas kan ik de dingen veranderen. Als je beseft dat de Heere Jezus in die woorden waarvan ik denk, nou, dat wel wat dieper dit gemogen en de Heere Jezus vergeet het gebed hiervoor en onze gebeden, hè, die zomaar minutenlang duren, kunnen zo. Kijk nou eens naar je leven. Als je om te beginnen eenvoudig elke ochtend mag beginnen met dit gebed, dan dan gaat er toch ook iets open naar de werkelijkheid van alle dag. Onze Vader, U die in de hemel bent. Ik weet, ik ben hier op de aarde. Ik overzie niet alles. Ik loop ook tegen veel dingen op en aan. Maar U regeert. En de hemel is niet ver weg, maar is dichtbij voor hen die gelooft. Heere, wat ik ook meemaak in mijn leven vandaag. Uw naam worden geheiligd. Laatst leerde ik een les van iemand. Toen ik vroeg, hoe gaat het met je? Toen zei die persoon, dat is een veel te grote vraag voor mij, klein mensje. Vraag liever, hoe gaat het vandaag met mij? Soms kun je onder de last van het leven, de onzekerheid van de toekomst, wat er allemaal nog komt, denken, ja, gaat het nou goed? Het zou zo goed moeten gaan, want we hebben toch een God die regeert. En dat je die ene dag, dat je alles terugbrengt naar die ene dag vandaag, deze zondag in mei, de laatste zondag. Hoe gaat het nou? Kijk eens omhoog. Ik weet nog niet hoe het morgen gaat, maar ik weet wel dat ook vandaag die Vader in de hemel is. En dat ik mag zeggen, uw naam worden geheiligd. En dat is vertaald als een wens, maar op grond van het Grieks mag je dat ook lezen als een bevel. Uw naam zal worden geheiligd. Daar zorgt u zelf voor. Koste wat het kost. Maar u doet dat. U denkt aan uw naam. Wat een voorrecht als onze kinderen daar ook al jong indrukken van meekrijgen. Dat je daarin voorgaat. Al is het met vallen en opstaan, dat vertrouwen. Mijn Vader, die kijkt omhoog voordat hij wat doet. Mijn Vader, die bidt. En ook al horen ze nog niet altijd de nuances en de details in een gebed. Maar een kind hoort scherp, ziet scherp. Geloof jezelf wat je van een kind verwacht. En dat ze je horen zeggen, Heere, u bent betrouwbaar, u bent erbij, uw naam wordt geheiligd. Dat wil zeggen, dat wat u belooft, dat gaat u ook doen, daar vertrouw ik op. Net zo goed als op de komst van uw koninkrijk. Uw koninkrijk komt, Heere, te midden van alles wat afgebroken wordt. En de degeneratie van een cultuur en de teloorgang van het christendom in Europa. Oh, wat een donkere tijd. Ja, ik heb op school ook geleerd dat je alleen maar kunt zien als het donker is, als er licht is. Dat je in ieder geval weet wat licht is. Het licht wijst het duister aan. Hoe kun je zien dat het donker is als er geen licht is? Het gebrek aan licht. Het gebrek aan licht zit hem niet in dat God niet schijnt, maar dat ik het niet zie. Heere, uw koninkrijk komt. Het breekt door. Laat dat ook zichtbaar zijn. Ook voor jullie, dat het gebed van Jezus een manier van leven is. Ze luisteren scherp, zei ik al, bij wat je zegt, bij wat je laat, bij wat je doet. Als de komst van het koninkrijk van God je leven vervult, dan raakt dat de details van het leven. Mag je dan niet op vakantie? Want ja, je mag niet opgaan in de dingen van nu en er zijn wel betere dingen waar je je geld aan kunt besteden. Mag je dan niet genieten van een bepaalde hobby? Mag je dan niet genieten van je werk? We moeten uitkijken dat we het onze Vader niet moralistisch gaan duiden. En terugbrengen onder de juk van de wet. Als je nou echt kunt bidden, uw koninkrijk komen dan. En dan komt er een hele rij van verdiensten. Wij mogen genieten van de gaven die God geeft. Maar is er in ons leven ook iets zichtbaar van de toekomstverwachting? Ik denk aan Karel Barth. Er zou veel van hem te zeggen zijn. En omdat er doorgaans nogal negatief van onze kansels over hem gesproken wordt, dacht ik, laat ik ook eens iets positiefs van hem noemen. Hij was bij een collega en die zei, kijk eens, dat houtsnijwerk van die boekenkast. En kijk eens, die schitterende salontafel die ik over heb laten komen van weet ik waar vandaan. En Karel Barth die keek en die liep nog eens rond en die zei, hier gibt man keine eschatologie meer. Ik ben niet zo goed in Duits, maar dat begreep ik wel. Hier is geen toekomstverwachting meer. Vond ik wel een hele diepe. Als onze kinderen genieten met ons van de dingen die God ons geeft, er ook dicht bij God geleefd wordt en dat ze zien, dit is niet alles. Wij verwachten een andere stad, een andere aarde, een nieuwe aarde, waarop Gods wil geschiet. Maar daar mag je nu al om vragen. Sommige mensen worstelen daarmee. Als je kind een beperking heeft. En wat is een beperking? Het kan veel zijn. Er worden soms ook heel snel etiketten geplakt. Dan zegt hij, was dit nou Gods wil? Mag ik dat zo zien? En waarom dan? En mensen worstelen met dat gebed. Heere, uw wil geschieden. Ik vind het zo moeilijk. In deze dienst, als ik meekijk thuis of ik ben hier in de kerk en ik ben vrijgezel. Ik heb geen partner, nog niet. Dus ook geen kinderen of anderen die worstelen met die vragen in het huwelijk. Waarom die ander wel en wij niet een kind? Al was het er maar één. We zien er zo naar uit. En het komt niet. Wat is er mis met ons? Is dit dan Gods wil? En moet ik dan bidden, uw wil geschied? Ik vind dat zo moeilijk. Ik denk dat de Heidelberger Catechismus, die overigens de moeite waard is op het punt van het Onze Vader, ook op meerdere punten, maar vanmorgen op grond van het Onze Vader, om de Catechismus nog eens te lezen, de zondagen, volgens mij begint het bij zondag 46, over het Onze Vader. Dan wordt daar nadrukkelijk het in een vraagvorm gegoten. Wat betekent het als we bidden uw wil geschieden? Dat is, en dan wordt het zo geformuleerd dat je het kunt bidden. Gewoon praktisch, voorgedaan, oefenen. Wat zeg je dan, uw wil geschieden? Dat is, zeggen ze, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil ondergeschikt laten zijn aan Gods wil. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. En dan komt het. Het gaat niet over die verborgen dingen van God die wij niet altijd doorgronden. Het gaat om de wil die hij bekendgemaakt heeft. Namelijk, wat bedoelen we als we zeggen, uw wil geschieden in mijn leven? Zodat ik in mijn ambt of beroep zo gewillig en getrouw ben om u te gehoorzamen zoals de engelen dat in de hemel doen. Wel mooi, hè? Al werk je niet als dominee. Je bent ambtsdrager thuis. Priester, evangelist. Dat ben je als man, dat ben je als vrouw. Ondergeschikt in de taken die God geeft. Man specifiek dit en de vrouw specifiek dat. Maar wel in die gezamenlijkheid. Dat je doet wat God van je vraagt in je beroep. In dat wat God op je schouders legt. Om God daarin zo te gehoorzamen zoals de engelen dat doen. Uw wil geschieden. Heere, maak mij een levend voorbeeld. Voor Levi, Boas en ook voor Lea. Als jullie daar zelf ook iets van hebben mogen zien in het leven van je ouders. Van generatie op generatie. En in ieder op zijn eigen manier. De ene veel meer met woorden, de gave om dingen te duiden en de ander veel meer door gewoon in het stille leven met de Heere. Heere, leer ons bidden. Ja, zegt Jezus. Leef er dan ook naar. Zorg dat als je dit bidt, dat het zichtbaar is, dat mijn wil zal geschieden. En dan komt er iets bijzonders. Misschien dat er, als je dit zo leest, nog wel mensen zijn die zeggen ja. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Maar dan moet het toch wel nodig over de zonde gesproken worden met God. Nog even wachten. Apart, hè? Wees nou eens eerlijk. Zeker als ik in de problemen zit. Ik begin vaak te vragen met wat ik nodig heb. Maar na die lofprijzing op God waar dit gebed mee begint, voor die diepe notie van de vergeving van je schuld en van je zonde, gaat toch eerst het gebed om brood. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Ik vond het altijd moeilijk, jongens en meisjes. Bidden voor het eten, ja. Maar als ik op school zat, dan stond het broodtrommeltje al klaar en ik wist, mama heeft het weer gevuld. wit brood met hagelslag. Ja, ook een appeltje, maar ook een koek. En dan bad ik of de juf, geef ons heden ons dagelijks brood. Of zoals we hier lezen, geef ons elke dag ons dagelijks brood. Ja, ja, natuurlijk. Dit is meer een gebed voor mensen die honger lijden. Voor mensen die, ja, voor jongens en meisjes van wie de vader en moeder niet genoeg geld hebben om eten te kopen. Wat zou Jezus bedoelen? Zou dit alleen maar voor mensen zijn die niet weten van waar het brood vandaan komt? Nou, dat kan ook, hè. Ik herinner mij die vrouw die een atheïstische buurman had die het nodig vond om haar te kwetsen in het eenvoudige geloof wat zij had. Zo zijn niet alle atheïsten, hoor. Echt niet. Maar deze man die maakte haar belachelijk. Op verschillende manieren, maar deze manier is me bijgebleven dat ze zei. Het gebeurde dat, en achteraf kreeg ze dat hele verhaal te horen, dat ik buiten aan God, aan tafel, in het zonnetje, mijn zorg voorlegde. Heren, ik heb geen eten voor morgen. Ik weet niet hoe het moet. Al is het maar een boterham, maar wilt u zorgen dat die komt? Ja, ga eens werken voor je geld. Toch? Zo'n reactie zou je kunnen zeggen. Of als je verzekerd was geweest dan, hè? Dan was het allemaal geregeld. Een beetje vreemd om zo te geloven. En die man die hoorde, die buurman, die atheïst, die hoorde aan de andere kant van de schutting dat bidden. En die dacht, weet je, ik ga voor God spelen. En met een glimlach was hij naar de bakker gegaan. En die had een brood gekocht. En die had het voor de deur gelegd en aangebeld. En gauw weggelopen. Hij denkt, dan ga ik in de tuin luisteren of zij God gaat danken. Nou, dat deed ze natuurlijk. Heren, wat wonderlijk. Ik vraag u om een brood en het ligt op de stoep. Toen belde die daarna aan. Hij zegt, ik ga u even uitleggen waarom uw geloof niet deugt. En hij zegt, ik heb dat brood gebracht, dus God bestaat niet. Toen zei ze met een glimlach, ik ben toch wel blij dat God hele bijzondere dienstbodes heeft. Die zeggen dat hij niet gelooft, dat hij niet bestaat. En toch heel hard voor hem lopen. Zoals de kraaien, de raven, de profeet voorzagen van brood, zo hebt u dat bij mij gedaan. Het is maar hoe je het bekijkt. Dus ook dan, letterlijk, gaat dat woord in vervulling. Maar het is natuurlijk veel meer dan brood. En het is dus echt niet alleen maar bedoeld dat Jezus zegt, zorg ervoor dat als je een keer echt in de problemen komt en er is geen brood, dat je dan ook dit mag bidden. Nee, elke dag hoort ook dit gebed, het gebed van de gelovigen te zijn, zodat ik besef, niet te veel. Voor vandaag is het al genoeg. Het gaat niet alleen om brood, het gaat om kleding. En ook al heb je mooi werk en een goed inkomen waar je gelukkig van kunt leven. Je kunt over zoveel dingen bezorgd zijn. Het is niet voor niets, hè, dat met Matteüs-evangelie dat onze Vader in hoofdstuk 6 precies in het midden laat staan van de bergrede. Matteüs 6, waarin het gaat over de zorgen die de discipelen kunnen hebben en dat Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en al dat andere komt. Maar wees ook in geen ding bezorgd. Kijk nou eens naar het gras. Kijk nou eens naar de vogeltjes. Er is er één die voor ze zorgt. Het geeft zo'n troost. En ik kan in heel veel dingen misschien nog niet als een ervarene spreken, maar op dit terrein van heel erg harte wel. Soms denk je, hoe komen we hier doorheen? Of het nu financieel is, of het nu om een kwestie op school is, of het nu is zoals recent bij ons, de verhuizing in een totaal andere omgeving. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Dus ook heren, leer ons elke dag op u te vertrouwen. In de kleinste details van het leven. En hij doet het. Hij doet het. Waarom zou dan dit eerst worden benoemd en daarna tot slot in vers 4 de vergeving van de zonde? En het gebed om niet in verzoeking geleid te worden. Is het niet dit, dat als je niet in het kleine op God leert vertrouwen, in het steeds dagelijks terugkerende van de hand ophouden om door God verzorgd te worden, hoe zou je het dan in de geestelijke dingen kunnen doen? Heel mooi hoe de Heer Jezus dat voorop laat gaan, die volgorde. In de kleinste dingen van het leven op hem vertrouwen. Zodat je ook als je tot hem gaat om het gebed, in het gebed om de vergeving van de zonde. Dat je weten mag, zo zorgt hij ook in het geestelijke voor ons. Ook als je kind soms tegendraads is. Ook als je soms even niet weet hoe je het dan nu moet corrigeren. Je hebt nogal wat geprobeerd. En naarmate ze ouder worden, worden de correctiemiddelen ook ingewikkelder. Dan worden ze 18. Wat doe ik dan nog wel? De regels die er thuis zijn, ja. Maar als dat betekent dat het huis verlaten wordt. Het zijn zomaar dingen die echt wel herkenning zullen oproepen bij deze en gene. En dat je je afvraagt, Heere, hoe moeten wij hiermee omgaan? Dat de Heere zegt, vertrouw nou op mij, ook als het moeilijk is. Ook als je ziet dat de zonden in je kind aanwezig zijn. Of dat je zelf aan tafel moet ervaren. Het gebed wat ik nu doe, vergeef ons onze zonden, is ook het gebed voor de vergeving van mijn zonden. De Heere hoort het graag. Heel veel staat er niet in, maar dit wel. Laten we daarom ook als ouders onze kinderen leren dat God een heilige Vader is. Dat het niet betekent dat alles kan en alles mag. Als Jezus zegt, het belangrijkste gebed bevat ook het gebed om vergeving van zonde. En jij denkt, wat heb ik nou vandaag verkeerd gedaan? Is dat misschien al wel het punt om vergeving voor te vragen? Jezus gaat uit van de realiteit, van de zonde die je doet, maar ook van de verzoeking van de boze. Daarom is het zo heerlijke bevrijding als je dat eerlijk op tafel mag leggen. Het gebeurde nogal eens in de pastorie in Schonewoerd. Met een nieuw huis en een nieuwe gemeente was dat mijn voornemen. Om dat te verbeteren en het lukt redelijk. Maar het was nogal eens de praktijk dat er 4, 5 keer geroepen moest worden als het eten was. He, want pa, de dominee, is dan nog bezig in de studeerkamer met hele belangrijke dingen, dus kan wel even wachten. En toen ik uiteindelijk gehaast een van die keren aan tafel schoof en ik 3 happen eten door mijn keel had, zei mijn zoontje triomfantelijk, papa, bent u een hond? Want dat zei ik namelijk ook tegen hem als hij vergat te bidden. En dan kun je natuurlijk zeggen, nou, dat mag je niet zeggen tegen je vader. Je kunt ook zeggen, oh, dat is wel een leuke opmerking. En doorgaan. Of op zo'n moment dan nog even gauw voor jezelf bidden. Of zijn dat nou niet de voorbeelden waarbij je zegt, jongen, je hebt gelijk. Papa moet ook vergeving vragen, ook hiervoor. En ook al is het dan misschien niet met opzet, het zegt wel iets over hoe je... Je bent nota bene bezig met de Bijbel voor een ander, maar je leeft het zelf op dat moment niet voor. Zo kwetsbaar is het gewoon. En dan heb ik het misschien over een heel klein ding. Maar er kunnen ook momenten komen dat je diep door het stof moet. Maar dat je ook weet, dat mogen we. Samen als vader en moeder en kinderen. Vergeef ons onze zonden. Want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. Ho. Heer Jezus, hoe bedoelt u dat? Omdat wij vergevingsgezind zijn, moet u ons ook vergeven? Nee, dat verband moeten we niet leggen. Dat gaat in tegen de hele lijn van heel het evangelie, dat het uit genade is. Maar er is wel een onlosmakelijk verband. Dat als wij zelf weten dat onze zonden vergeven worden, wij ook bereid zijn om het die ander te doen. Wezenlijk punt in het huwelijk, in de opvoeding. Zonde zonde laten, maar ook vergeving niet als een vrome wens uitspreken, maar het in het krachtige gebed bij de Heere neerleggen. Als u het vergeeft, kunnen we verder. Ook als de boze daar is. Ja, daar besluit Jezus mee en daar moeten we ook zeker de preek mee gaan besluiten. Dat Jezus oog heeft voor verzoeking. En dat wij daar ook oog voor moeten hebben. Leid ons niet in verzoeking. Dat betekent misschien wel een ingewikkelde uitleg voor u, voor jou. Er staat toch in Jacobus dat God niet verzoekt. En al helemaal niet met het kwade. Als je bidt, leid ons niet in verzoeking. Waarom zegt diezelfde Jacobus dan, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, als je in velerlei verzoekingen valt. Je moet dan toch juist bidden om verzoekingen. Ik kan daar vanmorgen, zoals gezegd, niet te diep op ingaan. Maar de rode draad is die jullie Joost en Barbara meekrijgen. De opvoeding van jullie kinderen. Als je vraagt, Heere, wat wilt u nou dat ik bid? Dat Jezus zegt, als je bid, leid ons niet in verzoeking. Dan besef je die dag, als je dat gebeden hebt. Heere, leid u mij er doorheen door die verzoeking. Want ik leg het niet te zwaar. U verzoekt niet, maar u kunt het wel toelaten. En ik ben zelf niet in staat om daar doorheen te komen, tenzij dat u mij daar doorheen leidt. Al ga ik ook door het dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, daar heb je het, geen kwaad, is meer dan de dood. Want u bent met mij. Help mij. Help mij om het voorbeeld te zijn, ook voor mijn kinderen. En verlos ons van de boze. Dat doet hij hoor. En echt niet alleen maar als de Heer Jezus terugkomt op de aarde. Echt niet. Dat de duivel zo gebonden is dat hij helemaal niks meer kan. Nu kan de duivel nog wel wat. Maar hij verlost je er wel van. Zeker. En dan eindig ik met die hele bekende woorden eveneens uit de catechismus. De eerste vraag en het eerste antwoord. Wat is je enige troost in leven en in sterven? Ja, ook dat ik verlost ben. Alle heerschappij van de duivel. En dat als hij bij je komt, dat je zegt, duivel, als je mij aan mijn verleden houdt en mij het moeilijk maakt, dan zal ik jou je toekomst wijzen. Jezus Christus leert ons bidden en geeft ons een gids voor het leven. De duivel, je hoeft hem niet op te zoeken. Je hoeft hem ook niet groter te maken dan die is. Maar je komt hem wel tegen, tot in de kleinste dingen. Maar wie bidt, verlos ons van de boze, die komt er doorheen. Hij kan je wel aanraken, maar nooit het leven met God afnemen. Hij kan het leven van je kinderen wel verzuren en verzoeken. Maar wij mogen bidden, Heere, denk aan uw belofte. Wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. U verlost ons van de boze. Zou hij het dan niet geven? Prachtig, hè, hoe we de schriftlezing zijn geëindigd. Wij die niet in staat zijn om zo vader en moeder te zijn zoals God dat is. Wij zijn in staat om onze kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer de hemelse vader. Zal hij het niet geven? Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan wij met elkaar luisteren naar de woorden van Psalm 145, daarvan het vijfde vers. Daar gaat het over het koninkrijk van God. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. U ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort, wordt door u opgericht. Het ziet al op u, het blijft alles op u wachten. Gij sterkt, doorspijst ter rechte tijd hun krachten. Geontsluit uw hand, ontfermend en weldadig, omdat uw gunst al wat er leeft verzadigt.